Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
We have before us the opportunity to forge a new world order.
The new world order.
A new world order.
De multilaterale wereldorde.
Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show.
Oh, sorry. Verkeerde programma. Dit is natuurlijk Boekenstein en de Wijk. Ook op zoek naar de nieuwe wereldorde. De orde na de coronacrisis. Wordt dat de orde van Trump, of Xi, of Jensen? Of toch de liberale wereldorde, zeg maar de orde van Arend-Jan Boekenstein. En speciaal voor deze laatste uitzending voor de zomerprogrammering hebben we geen gast uitgenodigd. Die vallen toch alleen maar hinderlijk Rob de Wijk in de reden.
Ja, inderdaad.
Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk, uw strijders voor onze vrijheid en onze rechten.
Mijn god.
Zeg, mag ik iets over Jensen zeggen? Ik vind het zo'n knappe, erudite man. Moet je voorstellen, hij heeft het altijd mis. Dat is toch knap? Dat vind ik zo knap. Normale mensen hebben af en toe ook eens gelijk. Hij is altijd fout. Jensen, ik spreek mijn enorme bewondering uit voor uw trefzekere missers.
Prachtig. Deze zomer, overigens, ik heb gezegd de zomerprogrammering straks, dat is wel een bijzondere, want we hebben als altijd een selectie van de meest deprimerende afleveringen van het afgelopen seizoen. Maar nu met updates. Met,
Hoe het verder gaat. Dat kan allemaal nog slechter, hoor.
Ja.
En dat is echt, joh.
En er worden ook valiumpillen bijgeleverd.
Ja, Hongkong zag ik staan, wordt behandeld. Brexit, de Derde Wereldoorlog.
Trump.
Ja.
Zodat u ook tijdens de vakantie het weekend kan starten met dat welbekende gevoel van dreiging en ondergang.
En luister, want we waren voor het eerst in ons leven echt in vorm.
Omdat ik er niet bij was. Dan kunnen jullie eindelijk eens concentreren. In het vorige maand gepubliceerde rapport De geopolitieke effecten van de coronacrisis van het Haag Centrum voor Strategische Studies schrijft Rob de Wijk dat momenteel 3 crises samenvallen, om er vervolgens 5 te noemen. COVID-19, een recessie zonder weerga en een geopolitieke paradigmaverandering, maar ook Brexit en klimaatverandering. Ja. En populisme. Dus een soort de Wijkiaanse perfect storm.
Nou ja, dat is natuurlijk ook zo op dit ogenblik. Ik bedoel, dit hebben we lang niet gezien, hoor. Dat er zoveel verschrikkelijk veel samenviel. Zelfs zonder COVID-19 was het al een hele heisa om de boel bij elkaar te houden. Maar ja, misschien werkt die COVID-19-crisis, die coronacrisis, wel in het voordeel ook van de crisismanagers. Omdat als je nu gewoon ziet bijvoorbeeld wat in Europa gebeurt, dan is door de bal genomen is de steun voor regeringen gestegen. Overal, behalve in Frankrijk. De steun voor de Europese Unie is gestegen. Dus ik bedoel, het kan ook een heel positieve wending krijgen.
De coronacrisis is natuurlijk eigenlijk nogmaals net begonnen. Zouden we, Arend-Jan, een soort tussenstand kunnen maken? Tot nu toe, wie wint, wie verliest?
Nou, dat is een heel goede vraag. En het antwoord is nogal onfortuinlijk. Want kijk, China begon natuurlijk helemaal verkeerd, maar nu doet China het veel beter dan de Verenigde Staten. Dus dat raakt ook de geopolitieke strijd. Hè? En het tweede wat je op moet opmerken, dit is de eerste grote crisis sinds 1945 waarbij er dus geen Amerikaans leiderschap is. Hè? Eigenlijk is het soort tegenovergestelde van leiderschap. Kijk naar met wat ze zich terugtrekken uit de WHO en dan zelf ook Amerika helemaal verknallen. Ja, dat is natuurlijk een hele slechte ontwikkeling.
De orde van Boekenstein staat er niet best op.
Ja, want dat betekent namelijk dus dat het machtsverval, het relatieve machtsverval van Amerika wordt versneld door COVID.
Ja, eigenlijk wat je ziet, en dat is denk ik absoluut juist wat Arend-Jan zegt. Wat je dus ziet is dat zo'n COVID-crisis eigenlijk hetzelfde heeft gedaan als de financiële crisis van 2008-2012. Die heeft een aantal dingen versneld die toch al gaande was. Dat machtsverval van het Westen, Amerika voorop. De opkomst van China en de steeds groter wordende assertiviteit van Rusland. Dat zagen we toen ook gebeuren. En ook China deed in Europa ongeveer dezelfde dingen. Probeerde bijvoorbeeld voor een prikkie bedrijven op te kopen. Dat doen ze nou weer, alleen hebben ze nu hun pijlen gericht op de farmaceuten. Maar dat lukt niet. Dus ja, het heeft enorme effecten. En tegelijkertijd moet je zien dat we wel minder naïef zijn dan tijdens de financiële crisis. En dat ook zo'n Europese Unie, maar ook landen op dit ogenblik aan het terugduwen zijn.
Tegen China bijvoorbeeld.
Tegen China, ja, ja, absoluut. Hè. Bijvoorbeeld wat er is gebeurd in. In Duitsland hebben ze geprobeerd die Chinezen om een of andere conci te sluiten met een farmaceut. En daarvan heeft de Europese Unie gezegd van, ja, hoor eens even, dat hebben we liever niet. Dus wij fourneren dat geld wel. Je krijgt een subsidie van ons. En wat het gevolg daarvan is geweest, is dat iets wat al heel lang in de pijpleiding zit en waar die Europeanen maar ontzettend laks in zijn, dat is namelijk het screenen van buitenlandse investeringen op hun gevolgen voor de veiligheid, de nationale veiligheid. Dat is ineens in de stroomversnelling gekomen. Nederland gaat dat ook doen. Nederland gaat ook, heel interessant, hebben ze ook gedaan met een chipfabrikant, geld stoppen in bedrijven om ervoor te zorgen dat ze niet verhuizen naar China. Althans, die technologie niet verhuist naar China. Dus in één keer dat screenen van die investeringen van met name China, dat begint nu ineens een vlucht te krijgen. En dat is wel heel bedreigend voor China, hoor. Dat vinden ze niet leuk.
Ja. Het lijkt ook dat die mondkapjesdiplomatie van ze nogal een backlash heeft gehad. Hè? Veel irritatie daarover, met name in Europa.
Ja, maar dat is waar. Maar wat ook waar is, dat ze met de duurzaamheidsvraagstuk gezond, toch, omdat Amerika zo terugvalt, kan China behoorlijk toch dat gat wel vullen. Ja, ja. Even over wat Rob net zei, dat is natuurlijk waar. Eindelijk gaat Europa een beetje terugduwen. Ja. Moeten we wel bedenken, ze hebben heel veel leeway gemaakt. Hè. Ze hebben met One Belt, One Road, dus Oost-Europa, ja, losgeweekt van Brussel. Portugal en Italië ook. Dat is nogal veel, hè? Dus met andere woorden, we hebben ook heel wat in te halen nog. Je ziet nu ook Boris Johnson met Huawei en G5. Dat is nu uitgegaan.
Begint ook terug te duwen.
Begint ook terug te duwen. Maar dat was wel nodig, ja.
Ja. Nou ja, kijk, weet je, tegelijkertijd met die coronacrisis en al die mooie dingen die China heeft gedaan, en ze hebben echt enorm geprofiteerd ook van de peilingen in verschillende landen. Hun populariteit is echt gewoon zichtbaar toegenomen. Het is eigenlijk bijna stuivertje wisselen met Amerika, want de populariteit van Amerika en het vertrouwen in Amerika is gigantisch afgenomen.
Ja.
Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat op politiek niveau het vertrouwen in China een enorme deuk heeft gehad. Want wat hebben ze gedaan tijdens die COVID-crisis? Ze hebben eigenlijk hun grip op de Zuid-Chinese Zee versterkt. Ze hebben inderdaad hun grip op Hongkong hebben ze versterkt. De interne repressie wordt groter. En dat zijn, nou, grensconflictje, nog even, met India uitgevochten. Wie daar nou daar schuld van is, dat doet er nou even niet toe. Maar het gebeurt wel. Hele discussie nu over kernwapens. Waarbij de Amerikanen zeggen van, moet je even kijken wat er nu gebeurt. Ze gaan enorm moderniseren. Dus ze maken er ook gebruik van op zodanige manier dat het ook tot tegenreacties leidt. Ja.
En intern, want ze hebben natuurlijk economische groei hard nodig om iedereen tevreden te stellen in China. Ja. Lukt dat door deze crisis wel voldoende?
Wat je goed moet bedenken is dat China is een wezenlijk ander land dan Amerika. In Amerika is het zo dat je al vanaf de 18e eeuw is een groot wantrouwen tegen de overheid. Ken je nog die gele vlag met die ratelslang erop? Don't threat here. Dat is de Amerikaanse geschiedenis. Hè? Against big government, maar ook überhaupt. In China is er heel veel bewondering ook, hè, voor de regering zelf. Dat betekent dat dus oppositie tegen het regime is echt ook daarom heel lastig. Hè? Als je mensen ook interviewt, is ook censuur. Maar dat helpt China natuurlijk ook als nou straks de economische groei er wordt veel minder, of misschien zelfs wel, je zal het zeggen, ook China zal krimpen, denk ik. Hè?
Nou ja, dat, eigenlijk met evenveel procenten als veel andere landen. Ja. Een procentje of 6.
Maar het systeem kan het daar hebben.
Ja. Nou, weet je, kijk, ze hebben ooit wel eens een keer uitgerekend dat ze 6-7% groei nodig hebben om de boel enigszins stabiel te houden. Want er zijn natuurlijk ook gewoon geen sociale vangnetten. Hè? Dus waar blijven al die werklozen? Nou, die gaan door de bank genomen, gaan ze terug, worden ze opgenomen in hun familieclan. Maar ja, dat is toch een linksysteem in een land dat een steeds grotere middenklasse krijgt en steeds rijker wordt.
En ik herinner me ook dat Schulte Nortel, die hier vaak bij ons op bezoek is, dit punt ook maakt.
Oh ja. Die heeft meerdere malen gezegd van, nou ja, het is niet zeker dat China dit overleeft. En ik denk dat dit ook een van de redenen is waarom Xi Jinping de repressie opvoert. En ook,
hij is bang.
Hij is bang en hij voert ook de repressie op in de richting van Hongkong, om ervoor te zorgen dat dat geen broeines wordt, mm-hmm, van separatisme en dissidente types die het uiteindelijk voorzien hebben op zijn macht. Dat zou me niet verbazen als dat gebeurt.
Maar daarmee komt hij ook weer heel hard in aanvaring met het Westen.
Zeker, en daarom zie je dus ook dat terugduwen. En wat er ook nog een keer bij komt, tijdens de coronacrisis hebben ze dus voortdurend de Chinese overheid hun eigen verhaal de wereld ingezonden. Wool Warriors, we hebben het volgens mij wel eens eerder over gehad. Die ambassadeurs die zich nogal stevig opstellen. Maar ja, ook dat, daarmee vallen ze door de mand. Want kijk, zo'n ambassadeur die kan bijvoorbeeld wel, dat ook hier in Nederland is gebeurd, volgens mij bij het Financieel Dagblad. Je kunt wel advertentieruimte kopen om je eigen verhaal daarin uit de doeken te doen. Maar wie gelooft dat nou eigenlijk? Ja, ik weet niet. Ik bedoel, als je dat in een land als Nederland doet en je moet je verhaal doen in een advertentie, ja, dan weet je zeker dat je niet geloofd wordt. Dus dat heeft enorme averechts effecten.
Weet je wat mij interesseert? Van, je hebt ik zou willen weten wat het effect daarvan was. Je hebt die professor Xu, weet je, de Chinese Kleveringa professor. En die heeft dus gezegd van ja, Xi trekt al zijn macht naar zich toe en dat gaat niet goed en die is er tegen. Die man is nu opgepakt. Die zit in de gevangenis. Er moeten toch ook Chinezen zijn van, dit is een hele belangrijke professor van een van onze allerbeste universiteiten, die vindt dat China zich in democratische zin zou moeten ontwikkelen. Dan moet het toch ook steun. We hebben toch het plein van de hemelse vrede gehad. Toen was het er wel. Hè? En dus met andere woorden, dan komen we dus weer bij schulden, bij jouw these terecht, van het is ook nog steeds mogelijk dat er dus een grote clash komt en een opstand komt.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten over de geopolitieke effecten van de coronacrisis. En een mogelijk effect dat ik niet in jouw rapport las, Rob. Stel dat het Trump de herverkiezing kost. Dat zou een effect, een geopolitiek effect zijn.
Ja, maar dan krijg je Biden. Voor zover we nu weten. Of er moet een of andere truc uit de hoge huuk worden getoverd. Die ik me nu niet kan bedenken. Misschien stapt Trump al op. En wordt Pence naar voren geschoven. Ik heb geen idee. Ik bedoel, alles is mogelijk op dit ogenblik. Maar realiseer je dat Biden is natuurlijk wel een man die heel erg gaat voor het multilateralisme. Voor de internationale organisatie die Trump nu aan het afbreken is. Hij heeft nu definitief besloten om uit de Wereldhandelsorganisatie, de Wereld Health Organisatie, gezondheidsorganisatie te stappen. Maar Biden, hoe je het ook bent of keert, wij denken dan hier in Europa, oh, Biden, nou dan komt het wel goed, dan hoeven we ook niks meer te doen. Gelukkig. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want Biden moet A, denken over zijn economie. Hoe krijgt het land erop op orde? Hij krijgt te maken met steeds grotere interne onlusten, sociale instabiliteit, politieke instabiliteit. Dan China. Hij is mogelijk nog harder op China dan Trump.
Want de democraten zijn namelijk minstens zo hard als de republikeinen.
Ja, en dan komt er de hele tijd niks. En dan komen wij misschien, Europeanen. Dus ik zou er maar niet op rekenen dat als Biden aan de macht komt, dat grote veranderingen met zich meebrengt. Wel in retoriek. Het zal wel een verademing zijn, maar niet in retoriek. In retoriek, maar niet in feitelijk beleid, denk ik.
Ja, want laten we wel zijn, ik bedoel, als je het boek van Bolton goed leest, neem je dus dat presidential briefing. Dat is dus elke ochtend wordt de president verteld wat er in de wereld gebeurt van zijn geheime diensten. Trump die komt dus één keer per week, gaat hij daar naar luisteren. Dat is nog nooit gebeurd. Geen enkele president heeft gedaan. Als hij naar China gaat, dan gaat hij niet over de Amerikaanse belangen. Dan praat hij over zijn eigen herverkiezing. Kan ik niet wat meer sojabonen hier verkopen? Dat zou me heel goed uitkomen.
Ja, als hij in het buitenland een praatje houdt. Ik heb nog, toevallig las ik gisteren nog eens even die speech voor een nieuw boek wat ik aanschrijf. Wat hij heeft gehouden anderhalf jaar geleden in Davos. Ja, dat is gewoon de Ik Donald Trump show. Eén grote aaneenschakeling van de successen die hij geboekt heeft. En dat moet dan een voorbeeld zijn van de wereld. Maar dat heeft natuurlijk niks met leiderschap te maken.
Zou Xi bang zijn voor Biden? Die kan dan misschien de VS en Europa verenigen tegen China.
Ja, want je kan natuurlijk ongelooflijk gebruik maken van zo'n man als Trump. Die gaat zo alle kanten op. Het is zo onvoorspelbaar. En het verzwakt Amerika zo. Dat enorm in het voordeel van China is, maar ook van Rusland.
Ja. En Trump is natuurlijk isolationistischer dan een democratische Biden. Hè?
Ja.
Oh ja, Rusland. Hadden we nog niet genoemd. Moeten we die nog noemen of zeggen we Rusland?
Nou, ja. ik vind Rusland eerlijk gezegd altijd een overschatte dreiging. Kijk, ze hebben een groot leger, maar wat kun je daar nou mee? Niet zo gek veel. Maar waar het dus echt om draait, is dat het heeft de economie van de Benelux iets minder dan Italië. Dus ik bedoel, dat is wel groot, maar daar kun je geen deuk meer in een pakje boter slaan, geopolitiek.
En wat heel belangrijk is, we hebben over Poetin heel vaak in dit programma, hè? Nu is het toch echt zo, hij had de truc uitgehaald, de burgemeester doet het allemaal wel, hè? Die covid-bestrijding, en dan loop ik geen gevaar. Wat er nu in de ontwikkeling is, dat mensen, de Russen, wel Poetin kwalijk nemen, dat hij zo weinig heeft gedaan, en ook eigenlijk niet goed heeft gedaan, en dat Poetin dus een probleem heeft. En dat hij daarom ook ervoor gezorgd heeft dat hij nog veel langer aan het bewind kan blijven, waarvan niet zeker is dat zal gaan gebeuren. Maar het gaat helemaal niet goed met Poetin, ook vanwege de olieprijzen.
Nee, maar hij zit wel stevig in het zadel. Ja. Hij wordt daar niet snel uitgebonden. Bonjour. Nee. Maar omdat hij dus zo zwak is. Kijk, dan, als je zo zwak bent, dan heb je eigenlijk twee keuzes. Je kunt je leuk opstellen, een beetje gezellig meedoen met de landen. En alle leuke initiatieven nemen. Hè. Dat doet bijvoorbeeld Noorwegen. Die trekt vredesprocessen naar zich toe. Die gaat zich bemoeien met het vredesproces in het Midden-Oosten. Of in Afghanistan. Nou, dat kan je dus doen. Of je kunt, je kunt een ontregelaar zijn. Een soort stampvoetend klein kind op een schoolplein.
Disruptor.
Iedereen een klap zit te geven. Maar eigenlijk uiteindelijk niet zoveel voor elkaar krijgt. Behalve dat iedereen boos op hem wordt. En dat is niet echt constructief. Nou, dat is eigenlijk wel wat Rusland op dit ogenblik aan het doen is. En dat is gewoon wel vervelend, want het houdt ons te veel van de straat. Ja. Je hebt te veel discussies over, wat gaat hij dan doen in die Baltische Staten? Je hebt gedoe met van, wat doet hij dan, met name met de GRU? Dat is zeg maar het hitteam van de militaire inlichtingendienst van Rusland. Nou, die manifesteren zich dan in Salisbury met een poging tot moord op Skripal, een oude spion uit Rusland. Ze zitten hier in Den Haag, om ervoor te zorgen dat er een hek wordt gezet in de OPCW, dus de Organisatie voor Preventie van Chemische Wapens. Dat is allemaal heel vervelend. Ik bedoel, het is niet een levensbedrijf, maar het is wel gedoe allemaal.
En Xi piepelt Poetin ook nog eens.
Ja, maar die, kijk, voor Xi is Poetin gewoon een junior partner die. Ja, het is een beetje net. Ja, ik kan het niet helemaal vergelijken. Maar Boris Johnson heeft ook gezegd: wij willen worden gezien als een gelijke partner aan de Europese Unie. Maar hoe laat Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Unie, heeft gezegd: ja, hoor eens even, dat zijn jullie niet. Ik vertegenwoordig 450 miljoen mensen. En hoeveel is het Verenigd Koninkrijk? 60 of zo? 60, 70, dat is gewoon geen verschil. Ja. En dat geldt ook voor Rusland.
Ja. Nu we de rest van de wereld een beetje hebben afgeserveerd, moeten we misschien dus naar onszelf gaan kijken.
Nou, dat is ook al nodig.
Misschien één positief aspect wel. Als ik kijk naar die statistiekjes voor corona, dan zie je per continent, zie je het overal toenemen, behalve in Europa. Hier lijkt het, gaan we de zomer in, met enige controle.
Ja. Ja.
Maar het is nog een beetje te vroeg, hè? Want sommige landen hebben de tweede golf al een beetje. Engeland gaat heel slecht trouwens. En in Nederland, jongens, ik ben toch bang dat de tweede golf er zal komen in de herfst.
Ja, ik weet het niet, maar laten we het hopen van niet.
Ik laat het hopen van niet.
Ik kan ook wat Nederland bashen zo langzamerhand. Hè. Doen dat altijd gezellig met Trump. Maar Nederland is echt van de rails gelopen de afgelopen paar jaar. En dat is eigenlijk begonnen tijdens de financiële crisis. Toen er dus een beeld is opgeroepen van de zuidelijke lidstaten. Dat alleen maar gekken waren die het geld zaten te verbrassen uit het noorden. Om even gechargeerd te zeggen. Maar zo werd het ook letterlijk gezegd. En wat je nu ziet, is dat idee nog steeds aan de hand is. Dat keert zich tegen het herstelfonds. Nederland hoort bij de zuinige vier. En ze hebben even zitten slapen, want Merkel heeft een draai gemaakt van je welste. Ja. Merkel heeft gezien dat we dit niet alleen kunnen. Nederland denkt nog steeds dat ze het slimste jongetje van de klas zijn en dat ze het alleen kunnen. Dat is totale lulkoek.
Ja. Je kunt ook Den Haag ook een beetje verdedigen door te zeggen: stel je nou eens voor dat Rutte die probeert dus meer leningen in plaats van giften te doen. Volgende week praten we over. En hij wil dus echt hervormingen in Italië. Als hij dat voor elkaar krijgt en hij gaat het Europese herstelfonds steunen. Ik verwacht het niet volgende week, maar ik verwacht het in september. Hè, dan heeft Nederland het goed gedaan. Want die hervormingen... Kijk, je kunt geen geopolitieke duurzame macht projecteren... om het even deftig te zeggen... als het economisch fundament van de euro niet goed is. En daar heeft Wopke en Rutte hebben daar wel een punt.
Dus ik ben het daarmee eens. Want ook wat Wopke Hoekstra heeft gedaan naar Italië... ik vond dat absoluut niet kunnen. Ik bedoel, ik heb best respect voor wat hij doet. Ik denk dat het een goede minister is. Maar het is een slechte diplomaat. En op een gegeven moment, het is gelijk krijgen en gelijk hebben. Hij kan misschien wel gelijk hebben, maar op deze manier krijg je niet gelijk. Hè? Als je dus iedereen zit te schofferen. En wanneer de premier van Portugal zegt van nou wordt het niet de tijd dat Nederland de Europese Unie verlaat. En dan sommige mensen zullen zeggen, nou, dat is een heel goed idee, dat moeten we onmiddellijk doen. Maar zonder ook na te denken van wat hier de consequenties van zijn. Ik bedoel, de relatie naar Nederland toe is zo verzuurd. Ik merk dat, ik bedoel die coronacrisis. Ik bedoel, je bent helemaal gek van al die videoconferenties. Maar hoe vaak dit wel niet in die internationale bijeenkomsten naar voren is gebracht. Van wat zijn ze eigenlijk van plan in dat land voor jou? Dat is wel heel slecht hoor. Dat wil je gewoon niet voor je land.
Maar Arjan, Nederland wil dan geen transferunie, dat begrijp ik. Maar volgens economen is er toch wel iets extra's nodig voor dat fundament Zeker. Onder de euro. En Zeker. Daar is volgens mij Nederland ook altijd tegen. Wat moet er dan wel?
Nou, je ziet Rutte wel draaien. Kijk, uiteindelijk begrijpen ook Wopke. En ook Rutte van, luister eens, dit is het moment van Europa. Europa moet meer eenheid tonen in een wereld waar Xi, Poetin en Trump opereren.
En de mensen beginnen dat ook te zien, hoor.
En de mensen beginnen dat ook te zien. En mensen zijn ook veel pro-Europeeser dan je zou denken als je alleen maar Twitter zou volgen. Ja. Maar dat betekent dus dat we ook dus de plicht hebben om de eurozone te verbeteren. Hè. Er is geen andere keuze. En als je dat wil verbeteren, dan zijn dus die... Dat kan niet zonder hervormingen. Ik zal je een mooi voorbeeld noemen. Spanje heeft enorm hervormd. Spanje groeide weer voor COVID. Hè. Hetzelfde geldt voor Ierland. Hetzelfde geldt voor Portugal.
Niet zo slecht, ja.
Griekenland heeft een paar maanden geleden... tegen 1% kapitaal op de markt kunnen lenen. Ze hebben trouwens... Eindelijk weer zo'n liberale premier, Mitsotakis, die hele verstandige dingen doet. Die zelfs met COVID het helemaal geweldig doet. Ja. Dus zelfs met Griekenland gaat het beter. Met andere woorden, het geopolitieke argument is het allerbelangrijkste. Maar zorg ervoor dat je de eurozone degelijk inricht. En daarvoor is de Nederlandse inbreng niet onbelangrijk. Het punt dat Rob maakt is natuurlijk heel erg waar. Diplomatie, als je een minderheidspositie hebt, dan moet je wel heel intelligent opereren.
Je verliest namelijk altijd. Ja. En dat, kijk, daar, dat is het grote probleem, vind ik. Door je zo hard op te stellen met die zuinige vier, kan je eigenlijk alleen maar verliezen. En ik zag in de NRC een reconstructie staan over wat daar gebeurd is. En dat eigenlijk Den Haag gewoon heeft zitten slapen. Gewoon niet in de gaten heeft gehad dat Merkel een gigantische draai heeft gemaakt. En heeft geconstateerd, dit kunnen we niet alleen doen. Ja. En daarmee, dan kun je zeggen, ja, daarmee zijn wij Duitsland kwijtgeraakt. Nee, Duitsland is Nederland kwijtgeraakt. Want laten we wel even kijken hoe de verhoudingen zijn in Nederland. Ja. Want Nederland denkt altijd dat ze ongeveer het belangrijkste land van de wereld zijn. Maar dat was een paar honderd jaar geleden tijdens de Gouden Eeuw. En volgens mij zijn we dat met z'n allen lang vergeten. En
Nederland heeft dus niet gezien dat er in Duitsland bij het ministerie van Financiën allemaal Keynesianen werden benoemd door Olaf Scholz. Mm-hmm. Nou, dat is toch. Weet je, die het eerst iets zag was Caroline de Gruyter in een column november vorig jaar. Ik vond dat wel niet goed van de Nederlandse journalistiek. Dat je zo'n belangrijke ontwikkeling niet signaleert. Ik hoop dat onze ambassadeur dat heeft geschreven. Het zal wel, denk ik. Maar, want ja, luister eens, die Hanseatische League, dat is gewoon te klein.
Ja, maar Jan, ik denk, ik weet niet of je het met me eens bent, maar dit is ook in zeer belangrijke mate gewoon ideologie. Ideologie die geïmporteerd is uit de flanken van het centrum, van het politieke spectrum. Het centrum heeft een aantal argumenten van de flanken overgenomen die eurokritisch zijn, dat mag je van mij zijn. Maar als je je daarmee zo ingraaft, dan heb je echt een probleem. En het punt is, dan kan je dus alleen maar verliezen. En nou doet Rutte dit buitengewoon handig, moet ik altijd zeggen. En ik heb er wel grote bewondering voor hoe hij zich weet te draaien, iedere keer. Maar tegelijkertijd verstevigt je positie ook niet in de Kamer.
Er is dus dat harde Nederlandse standpunt van Rutte en Hoekstra, Komsoeis, ingegeven in bepaalde mate door angst voor het populisme?
Zeker, maar ook door... Kijk, de andere kant van het verhaal is dit. Italië, afgelopen 20 jaar, nauwelijks groei. Nou, dat is knap dat je dat voor elkaar krijgt, dat je niet groeit. Hè? Dat komt dus omdat die arbeidsmarkt niet goed is, omdat er een verschrikkelijk grote zwarte markt is. Nou kijk, een muntunie, een vitale muntunie, veronderstelt dat alle lidstaten gewoon een verdiencapaciteit hebben en gewoon gezonde landen zijn. Bij Italië kan dat dus beter. Nou, dat is het Nederlandse punt. Maar wat overeind blijft, is dat als je zo hard schreeuwt als Nederland het doet en je hebt een minderheidspositie, dan is dat niet erg handig.
Nee, want dat verlies je. En ja. dat leidt dan ook tot nationale nederlagen. Dat is gewoon niet verstandig. Ja. Opties openhouden in de buitenlandse beleid.
Ik hoop er trouwens op dat Rutte eruit komt, dat hij die draai maakt. En dan gaat dus de PVV en Forum gaan keihard schreeuwen. Maar als ik kijk naar de polls, dan zie ik dat heel veel mensen zijn voor Europa. En zullen die draai ook begrijpen.
Ja, iets van 75%. Ja. En gek genoeg in Nederland behoort dat tot de hoogste aantallen binnen de Europese Unie. Dat is echt heel opmerkelijk.
En de rest kijkt naar Jensen.
Ja. Ja.
Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. En dat zeg ik nou wel van die vragen, maar ik was eigenlijk de aankondiging op Twitter een beetje vergeten. Wel zag ik de aankondiging van Arjan Boekestein. Die zegt, ik ben zo trots, ik mag vanavond aanschuiven in de top 5 podcast Boekestein en de Wijk.
Ja, ik had gehoord van die podcast, die schijnt geweldig te zijn. En ik mocht dus nog als gast.
Nou, de reacties zijn er ook. Martin Leuzing zegt, de betere podcast. Ja. Mr. Blue luistert altijd in de auto. Marco Achterreekte zegt, verdiend. En Willem vraagt, Kafka drank of heeft de Franse lockdowncursus Ouija bordlezen voor beginners van Rob geleid tot enig contact met uw alter ego in een parallel universum?
Het antwoord is ja.
Willem, het antwoord is ja. We hadden nog een vraag van Wishmaster, trouwe luisteraar, die zegt, er gaan zeker dingen veranderen. Je kunt het narratief waarschijnlijk net zo makkelijk koppelen aan corona als aan klimaatverandering. De geopolitieke gevolgen van klimaatverandering boeien me aanzienlijk meer dan een virus.
Ja, maar het punt is, tot nu toe zijn er geen geopolitieke gevolgen zichtbaar van klimaatverandering. Wat niet is, kan nog komen. Je kunt hooguit zeggen dat er gerommel is in de IJszeeën, ten noorden van Rusland. Maar het duurt nog wel even voordat die echt helemaal open liggen en voordat dat echt een geopolitieke issue wordt. Maar tot nu toe valt dat wel mee.
Nou, wat je kan zeggen, dus ja. Die orkanen bij Mozambique heb je. Die sprinkhanenplaag is ook gerelateerd met de klimaatverandering. Dat kan op termijn natuurlijk leiden tot vluchtelingenstromen. Maar we zien dat nog niet.
Tot ontwrichting en armoede. Hè? Ja. Maar dat kan natuurlijk. Ja. Het kan dus ook zijn dat wanneer landen als, heb je weer China, getroffen worden door extreme droogtes. Mm-hmm. En dat is nu al aan de hand. Hè. 20% van de wereldbevolking, 9% van het bebouwbare land. En elk jaar wordt dat minder, onder andere door verwoestijning. Ja, dan kan dat grote consequenties hebben.
Omdat
China geen andere mogelijkheid heeft dan landcrabs uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat ze grip krijgen op landbouwgronden elders. Dat doen ze al.
Dat doen ze al.
En daar zit voor ons zo'n geweldige mogelijkheid als Europese Unie. Wij hebben landbouwgrond over. We subsidiëren bij wijze van spreken om het braken te laten liggen. Waarom gebruiken we dat niet? Ik heb het al vaker gezegd, maar ik snap niet waarom we die discussie niet hebben. Waarom gebruiken we dat niet om afhankelijkheden te creëren van China en een drukmiddel om bijvoorbeeld een beetje je in te houden in Hongkong, om maar eens wat te noemen. Ik snap het niet hoor.
Ik had nog een mailtje liggen van Paul Oud al een tijdje. Uitgebreide vraag. Arend-Jan en Rob lijken het eens te zijn dat macht het ultieme geluk brengt. Graag zou ik eens uitgelegd willen krijgen waarop dat is gebaseerd. Om een voorbeeld te noemen, Iran. Wat brengt dat land het nou eigenlijk, dat gedoe met al die operaties in omringende landen, dat gedoe met kernwapens? Zet dat eens af tegen de situatie dat het land zich gewoon houdt aan zijn landsgrenzen, nou, zijn olie kan verkopen, et cetera. Mm-hmm. Zou het land dan niet veel beter af zijn? Is er niet iemand te vinden die het regime, met name de revolutionaire garde, kan uitleggen dat hun activiteiten contraproductief zijn? De militairen in kwestie zouden een luxe leventje kunnen leiden zonder al dat gesodemieter.
Hij zegt geluk, hè? Dat is het verkeerde woord. Ja. Dus dat beroemde boek van Mearsheimer, The Tragedy of Great Power politics. Hè? En dan zegt hij dus ook duidelijk van, als ik meer macht krijg, dan heeft Rob minder macht. Ja. En omdat staten zo bang voor elkaar zijn, zijn ze dus verslaafd aan de macht. En daarmee proberen ze helaas niet het machtsevenwicht te houden, maar ze proberen hegemoon te worden. In zekere zin is Iran dus een onderdeel van de geschiedenis van het menselijk tekort. Dat wil zeggen, als Iran een kernwapen zou hebben, dan zou objectief gesproken niemand dat land ooit meer durven aan te vallen. Dus dat is een ratio achter. Tegelijkertijd moet je je voorstellen, al dat geld besteed aan dat kernwapen daar. Hè? En dan ook nog eens een keer, al dat geld besteed aan Hezbollah. Ook het geld van Obama is daar naartoe gegaan. Terwijl, ja, het is ook niet zo heel rationeel te denken nog. Onder Trump was het een beetje anders, maar dat Iran aangevallen wordt. Je had dat land zelf kunnen ontwikkelen. Zo'n begaafde bevolking, hè? Met goede universiteiten en zo. En dat is allemaal niet gebeurd.
Ja, maar, en het is interessant. Dit is een typisch Europese vraag. Misschien ook wel een typisch Nederlandse vraag.
Ja.
Wij binnen de Europese Unie, doordat wij decennia lang vrede en welvaart hebben gekend, zijn wij eigenlijk een soort civiele maatschappij geworden.
Ja.
Waarbij eigenlijk het militaire element verbannen is. Ik bedoel, we houden niet meer van militairen, we willen dat niet en we denken dat het iets uit de voorbije doos is. Maar buiten de Europese Unie,
keihard.
Is het keihard? Dat is de realistische machtspolitiek. Daar gaat het over heersen en overheerst worden. Dat is precies wat Rusland probeert te doen naar Europa toe. Wat China probeert te doen. En wat nu gek genoeg ook, en dat is echt een grote verandering. In die zin is Trump nog ernstiger voor Europa dan de Ocon van China. Omdat we nu een belangrijkste bondgenoot hebben die zich tegen ons gaat keren en die de machtspolitiek loslaat op Europa. Maar in de internationale betrekkingen draait het om macht. Dat is een feit. Dat is geen keuze, maar dat is gewoon zo. En wat hij zegt over Iran, ja, ik heb regelmatig met Iraniërs gesproken.
Dan vraag je ze dat ook.
En ik heb precies dit ook gezegd, van waarom doen jullie dit? En ik kreeg toen ook het antwoord van, wij willen ons heel graag houden aan die Iran-deal. En juist om deze redenen die hij noemt in zijn vraag, wil men ook, geloofde ik ze ook, toen ze zeiden van, ja, we willen helemaal niet verder met dat kernwapenprogramma, want we willen gewoon uit. We willen eruit komen. Want dan kunnen we pas echt macht ontwikkelen.
Ja. Iran komt overigens ook nog terug deze zomer. Tot slot wil ik nog even luisteraars bedanken die fijne reacties hebben achtergelaten op Apple Podcasts het afgelopen seizoen. Grijm zegt het leukste programma over ellende. Bedankt voor lekker Hollandse recht voor je raap. Cube zegt lachen gieren tijdens het wekelijks half uurtje Nieuwe Wereldorde. Vermakelijk en leerzaam. Een dikke pluim van Martijn van Harmond. Ferdinand vindt het tijd voor een wereldtournee. En Hans
Metzke. Ik heb nog wel een uur hoor, trouwens.
Nee, ik niet. Hans Metzke zegt, met deze heren krijg je echt zin in de Derde Wereldoorlog. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Vanaf volgende week terugblikken en vooruitblikken op rampjaar 2020, de tweede helft. Fijne zomer.
Je weet, we strijden hier iedere dag voor onze vrijheid. Alles wat ons is afgenomen, moeten we zo snel mogelijk terugkrijgen. En alleen wij kunnen het terugwinnen. Het wordt ons niet gegeven. Maar dit shirt, jongens, jullie reageren zo positief. Want ik vind het ons mooiste shirt.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.